Ik stel voor dat we met elkaar de Bijbel openen in het Nieuwe Testament. Het is al gezegd, 2 Petrus hoofdstuk 2. En ik nodig je uit om met mij mee te lezen. 2 Petrus hoofdstuk 2, dat is een vrij lang hoofdstuk. 22 versen en we zullen alle versen lezen. Het is belangrijk dat we ook leren om Bijbelboeken door te lezen en om brieven in zijn volledigheid te bespreken. Waarom? Omdat je de ene keer bekende gedeelten tegenkomt en de andere keer minder bekende gedeelten. Omdat je de ene keer gedeelten tegenkomt die je misschien heel erg bemoedigen en vertroosten en de andere keer meer gedeelten die je vermanen en aansporen. Maar we geloven dat de Heere God aan het woord is in welk hoofdstuk van de Bijbel dan ook. En dat is belangrijk om vanmorgen ook tegen elkaar te zeggen, omdat het niet een heel gemakkelijk hoofdstuk is. Het komt misschien ook wel heel dichtbij, maar het is een geweldige zegen als we dat woord binnen laten komen in ons hart en in ons leven. En ons denken daardoor laten vernieuwen. 2 Petrus 2, lees met me mee in het eerste vers. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk, dat woord heimelijk is een beetje ouderwets, maar die ongemerkt verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. Velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in, dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heere ook nu de godvruchtige uit de verzoeking te verlossen. Maar de onrechtvaardige te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen, als redeloze dieren, geboren met een natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. En zij die zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel en ze zondigen onophoudelijk. Ze verlokken onstandvastige mensen en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloeking zijn het. Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad. maar heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen, want het stomme lastdier, de ezel, dat met een mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen zijn bronnen zonder water. Wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandigheden mensen die daadwerkelijk ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is, van hem is hij ook een slaaf geworden. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn, door de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij, nadat zij die hebben leren kennen, zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt: de hond is teruggekeerd naar zijn uitbraaksel en de gewassen zeug naar het rondwentelen in de modder. Tot zover dit gedeelte uit 2 Petrus 2. En misschien had ik er nog wel iets langzamer moeten lezen om het echt binnen te laten komen. Dit is een heel pittig hoofdstuk, dat heb je wel gemerkt, en het komt heel dichtbij. Maar ik geloof met de woorden van Paulus in 2 Timotheüs 3 vers 16 dat heel de schrift door God is ingegeven. En dat is een beetje ondeugend van mij, maar ik zou bijna willen vragen, zou je daar amen op durven zeggen, voordat ik verder ga? Heel de schrift door God ingegeven. Dat wil zeggen, door hem zelf geïnspireerd. Door hem ingeblazen. En als het woord van God in ons leven het hoogste gezag heeft, dan willen we ook luisteren naar wat de Heer in 2 Petrus 2 tot ons te zeggen heeft. Ook al word je op het eerste gezicht misschien niet heel blij of enorm bemoedigd door dit hoofdstuk. Het is het door God geïnspireerde woord. Nou, het is belangrijk als je Bijbelstudie doet, en ik probeer jullie daar ook wat in mee te nemen tijdens deze serie, dat je in de context leert te lezen. Want voordat Petrus in hoofdstuk 2 begint over afwijkingen in de leer, over valse profeten, over valse leraren, heeft hij eerst in hoofdstuk 1, en je hebt je Bijbel toch bij je en voor je liggen, gesproken over dat wat wel zeker is en dat wat navolging verdient. Want wat zegt hij in hoofdstuk 1 vers 19? En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. Dat is toch heerlijk of niet? Voordat hij gaat spreken over dwaling en dwaalleer en dwaaleraars, spreekt hij eerst over het goede. Waar je je vertrouwen op kan zetten. En hij vervolgt in die verse, en u doet er goed aan daarop acht te slaan. En dan vervolgt hij in vers 20, dit moet u allereerst weten, dat is heel belangrijk, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Dus je mag van de woorden van God, dat geïnspireerde woord van God, dan mag je geen eigenmachtige uitleg op loslaten. Dus het vraagt van jou, maar ook van mij, dat we heel nauwkeurig lezen en onderzoek doen. Want hij legt het uit in de volgende verse, in vers 21, want de profetie is destijds niet voortgekomen door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Het is heel belangrijk voordat we verder gaan. Dat we met elkaar hier aan vasthouden. In een turbulente tijd, waar of niet? Waarin overal vragen bij worden gesteld. Ik sprak van de week iemand en daar zei ik het tegen. Het is vandaag hip en trendy om overal een vraag bij te stellen. Als je ergens geen vraag bij stelt, geen vraagteken achterzet, ja, dan ben je maar een simpele ziel. Maar het getuigt van intellect, als we een vraag stellen bij iets wat gewoon een diepe, vaste waarheid van het woord van God is. Je moet vooral overal vragen bij stellen. Ja, waarom moet je dat doen? We weten dat de Bijbel van Genesis 1 tot Openbaring 22 het geïnspireerde woord van God is. Niet voortgebracht uit de wil van een mens, maar heilige, apart gezette mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Dat. En even los van wat mensen ervan vinden of bij voelen of hoe ze het ervaren, of dat ze het lastig vinden of prettig vinden. Ja, ik vind het woord van God ook niet altijd even makkelijk om te lezen, maar het is ook niet altijd naar mijn vlees. Herken je dat? Maar dat doet toch niets af aan het feit dat het wel geïnspireerd is door God zelf. En dat moeten we leren. Nou, ik ga je meenemen in dit hoofdstuk. Ik zal een samenvatting gaan geven. Ik ga niet alle versen langs. Maar als je goed luistert vanmorgen, zal je aan het einde ontdekken dat ik alle versen zo ongeveer wel behandeld heb. Petrus, die schakelt vanuit 2 Petrus 1 naar 2 Petrus 2. Het is één brief, het is één geheel. En dan vanuit die heerlijke woorden die ik net gelezen heb, vanuit hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 21, begint hij aan hoofdstuk 2. En hij begint met dat verbindingswoordje, of met de tegenstelling zou je kunnen zeggen. Maar, na al dat geweldige in die laatste drie versen, komt hij tot een andere belangrijke waarheid. En die mag hij de gelovigen toen, die mocht hij de gelovigen toen, en die mogen we de gelovigen vandaag niet onthouden. En hoe luidt die waarheid? Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Het is een heel oud gegeven. Onder het volk waren er al valse profeten. En vandaag zegt de Bijbel, er zijn nog steeds valse leraars. Die afwijkingen aanbrengen in de leer. En dan staat er heel specifiek bij, ze zijn onder u, ook onder u. Dat komt dichtbij. Dat is niet de seculiere wereld, hè? Die aan God nog gebod doet. Die valse leraars, afwijkingen in de leer, die dringen zich op aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat deden ze toen al onder het volk, dat doen ze vandaag nog. En dat gaat heimelijk. Ik heb het al gezegd, oud-Hollands woord, maar ongemerkt. En broeders en zusters, laat me dat ook in alle eerlijkheid zeggen. Dwaalleer komt nooit van de een op de andere dag je leven binnen of de gemeente binnen. Gaat altijd stukje bij beetje. Je kent dat voorbeeld toch wel van die kikker? Ik heb dat vaker genoemd. Als je een kikker in kokend heet water stopt, dan springt hij eruit. Want hij weet, als ik erin blijf zitten, ga ik dood. Maar als je dat water eerst gewoon koud laat zijn en je warmt het dan stukje bij beetje op en het wordt op een gegeven moment kokend water, ja, hij gaat eraan wennen, hij voelt het niet meer. Dus hij gaat langzaamaan dood. Dat is een belangrijke waarheid, juist als het gaat om dwaalleer, om afwijking in de leer. Dat is niet vandaag op morgen of zo. Nee, dat gaat heel sluw. Slinks. Ja, het komt ook van de vader van de leugen. En hij bewerkt je in je gevoelsleven, in je emoties. Hij maakt je ontvankelijk. Dat je zegt, wat is er eigenlijk mis mee? Ja, jij ziet dat wel erg scherp hoor, maar je moet het ook weer niet te nauw nemen. Ongemerkt, heimelijk, heel specifiek, onder u. En als je oppervlakkig dat eerste vers leest, dan lijkt het of die dwaalleraars oprechte gelovigen waren. Waarom? Nou, er staat de Heere die hen gekocht heeft. Nou, de meeste uitleggers die geven als toelichting op dit vers dat dit niet zozeer gaat om het persoonlijk gekocht, betaald en verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus. Maar veel meer dat de Heer Jezus, luister goed, de eigenaar is van het heelal. Hij heeft er recht op. En hij is de eigenaar van alles en iedereen die zich daar binnen bevindt. En ter illustratie gebruiken ze dan Matthäus 13 vaak. Waar die akker wordt gekocht. Die hele akker. Maar waar gaat het uiteindelijk om? Om die schat in die akker. De Heer Jezus is eigenaar rechthebbende van die hele wereld. En in die zin heeft hij ook die dwaleraars gekocht. Behoort dat ook tot zijn eigendom. Maar ze behoren niet tot de schat. Begrijp je het verschil? Het is belangrijk om dat vast te houden. Nou, wat ik zo heerlijk vind aan de Bijbel, en ik hoop dat je dat ook zo ervaart, is dat de Bijbel een open en een eerlijk boek is. En de Bijbel is ook heel eerlijk over afwijking in de leer en over valse leraars, valse profeten. Je hebt mensen die schuiven graag moeilijke dingen onder het kleed. Daar praten we liever niet over. Of, ja, dat bouwt niet op in de gemeente, Jacques, daar moet je het niet over hebben. Daar trek je vandaag toch geen mensen mee? Er moet gewoon aan voorbij gaan, of noem het in twee zinnen, maar meer dan ook niet dat. Maar het staat er niet voor niks, hè? En de Bijbel is er heel open over, heel eerlijk over. Ja, sterker nog, de Heere Jezus in zijn eindtijdrede, schrik niet. Hij zegt in Matthäus 24, vers 11, er zullen veel valse profeten opstaan, en schrik niet, die zullen er velen misleiden. Niet een klein clubje, maar velen worden misleid. In welke tijd in het bijzonder, want dwaleraars zijn er altijd al geweest, in het bijzonder vlak voor de komst van de Heer Jezus, zijn terugkeer naar deze wereld. Dus is dit een hoofdstuk om vandaag te overdenken? Nou en of, je moet in je handen wrijven vanmorgen, vanmiddag. Het is heerlijk dat we door 2 Petrus 2 heen gaan, want ik geloof dat de komst van de Heer nabij is. En dan wordt dit steeds actueler en ik wil niet tot die categorie van velen behoren die zich misleiden. Begrijp je mijn punt? Het is heel belangrijk. En het is Paulus op zijn beurt. In 2 Timotheus 4 vers 3. Hij zegt, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dus dat je niet de Bijbel meer na mag spreken. Nou, als je een beetje, ja, als je ogen open zijn en je oren open staan, dan klinkt dit bekend in de oren, toch? Je moet soms in gemeenten, daar heb ik hier natuurlijk geen last van, maar je moet soms je woorden wegen, want je mailbox zit zo vol. Zo'n iets, oh, je behoort tot die categorie. Het is niet makkelijk, hoor, om te spreken in het openbaar. Heb nou geen medelijden met me. Maar mensen zijn vervuld met een kritische geest. En vooral als het heel dichtbij komt. Herken je dat in je leven? Ik vind het fijn als het woord van God dichtbij komt. Of als het iets te dichtbij komt, kijk je op je klok of pak je een pepermuntje. Even draaien, want dan wordt het wel erg benauwd. Maar dat is wat het woord van God doet. En juist worden mensen prikkelbaar als het iets actueels is, als het hen betreft. En Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus, nota bene aan het einde van Paulus' leven, Timotheus, mag ik dit zeggen, er komt een tijd, de gezonde leer wordt niet verdragen. En Petrus zegt het ook zelf, in 2 Petrus 2 vers 2, hij zegt, velen zullen de verderfelijke wegen van valse leren en valse leraars navolgen. Hé, Jezus had het over velen, en Petrus heeft het ook over velen. Waarom zeg ik dit allemaal? Ik wil even duidelijk maken dat er volop reden is om over dit hoofdstuk na te denken. Het is niet mijn hobby. Ik had liever een ander hoofdstuk gekozen. Maar het hoort er wel bij. Ik moest er van de week ook doorheen. Nou, bel Annette na de dienst op, was niet makkelijk. Want ja, dan moet je de juiste toon aanslaan. Want ja, hij mag het wel zeggen, maar de toon, hè? Andere toon had hij aan moeten slaan. Of, ja, dat had natuurlijk ook zo kunnen zeggen. Het is niet eenvoudig om te spreken. Je wil liefdevol zijn. Je wil de kudde bij elkaar houden. Je wil ze opbouwen, maar je wil ook eerlijk zijn. Wat een afweging allemaal, hè? Nou, als iemand beter 2 Petrus 2 kan uitleggen dan ik, van harte welkom. Begrijp je? Het ligt gevoelig. En het is mijn gebed geweest vanmorgen dat ik voor niemand een belemmering zal zijn. Maar dat we open en eerlijk deze dingen kunnen bespreken. Nou, een van de jongeren, daar zie ik een wolkje boven zijn of haar hoofd hangen, die vraagt, Jacques, ik trap maar gelijk direct af. Hoe kan ik weten, dat vind ik altijd wel mooi aan jongelui, wat een valse profeet is? En hoe weet ik wat valse leer is? Niet te veel eromheen draaien, to the point, of niet? Nou, laat ik daar 3 dingen van zeggen. De meest eenvoudige, die ken je allemaal, maar dat is wel de meest duidelijke en de meest zekere. De eerste die ik wil noemen is dat je valse leer en valse leraars kan ontmaskeren. Je kan het allemaal verzinnen hoor. Door het bestuderen van de Bijbel. En dat zeg ik toch heel nadrukkelijk. En dan niet 1 tekst eruit halen, maar schrift met schrift vergelijken. Want de Satan kent de schrift ook. Maar toen Jezus verzocht werd door Satan, en Satan terugkwam met een Bijbelwoord, om het zo te zeggen, toen zei hij, maar er staat eveneens geschreven. Dus schrift met schrift vergelijken. Wat heeft de Heer Jezus gezegd? Wat hebben de apostelen gezegd? Wat zie ik ervan terug in het leven van de Heer Jezus? Wat zie ik ervan terug in het leven van de apostelen? Etcetera, etcetera. Broeders, zusters, en ik zeg het ook tegen de jongelui, maak studie van de Bijbel. Dat is je hobby, toch, of niet? Schrift met schrift vergelijken. Wat jullie vandaag nodig hebben is geen entertainment, geestelijk gesproken, maar dat je thuis raakt in het woord van God. Dat je weet wat er staat. En dat je kan zeggen, te midden van alle vragen, ook van die intellectuele vragen, er staat geschreven. Nou daarom, dat mag ik ook wel zeggen toch, bieden wij ook onderwijs aan. We hebben het gehad met elkaar over de geestelijke gaven. Daarom is het belangrijk, ik bedoel het niet als een schoolmeester, maar dat je daarbij bent. Dat je die avonden meemaakt. Onderwijsavonden. Thuis raken in de schriften. Daarom hebben we gesproken over het huwelijk, over relaties. Daarom heeft Henry onder de jeugd gesproken over deze zaken. Onderwijs, wat staat er? Wat zegt de Heere God? Je denken laten vernieuwen, dwars tegen de tijdgeest in. Dat is de eerste manier hoe je een dwaalleraar en dwaalleer kan ontmaskeren. En de Bijbel zegt het, Johannes 8 vers 32, de waarheid maakt vrij. De tweede manier, Paulus die zegt in 1 Korinthe 12 vers 10 dat iemand de gave van onderscheiding van geesten kan ontvangen. Daar mag je naar uitstrekken. Dat is een gave van de Heilige Geest. En dat is een bovennatuurlijke capaciteit, wat boven mensenkennis uitgaat. Maar een bovennatuurlijke capaciteit om valse leer van het ware te onderscheiden. Je weet leringen te toetsen, uiteraard niet los van het woord van God en van de Heilige Geest en van een stukje levenservaring, maar dat is een specifieke gave van de Geest van God, onderscheiding van geesten. Mag ik het eens zo zeggen? De Geest van God getuigt met mijn geest dat ik een kind van God ben, maar de Geest van God getuigt ook met mijn geest, je voelt het aan, je bent innerlijk overtuigd, een bovennatuurlijke capaciteit, dit is niet zuiver. Dit klopt niet. Het rammelt. Daar mag je voor openstellen. Strek je ernaar uit? Wij hebben heel vaak misschien een verlangen naar de gave van de Heilige Geest. En de Bijbel geeft daar ruimte aan. Maar strek je ook uit naar deze gave. Als er 1 gave, broeders en zusters, vandaag belangrijk is, dan is het de onderscheiding van geesten. En nou de derde manier. En dan zit ik in het hart van 2 Petrus 2. Dus we gaan de schriften onderzoeken. Voor zover we dat nog niet deden. We mogen ons openstellen voor de gave van onderscheiding van geesten. Maar wat Petrus doet, weet je wat hij doet? Hij gaat het leven van de prediker, de leraar en wat mij betreft van de gelovigen, althans van hen die de naam van Jezus in de mond nemen, toetsen. Hey, nou ben ik in 2 Petrus 2 in het hart. En ik hoop dat je me blijft volgen. Petrus schrijft niet over de gave van onderscheiding van geesten. Hij somt ook geen lijst op met allerlei dwalingen. Dat had ik persoonlijk wel prettig gevonden, jij niet? Petrus schreef er gewoon even een lijstje. Gewoon even puntsgewijs. Daar kunnen we ons voordeel mee doen in 2022. Doet hij niet. Maar weet je wat Petrus doet? En dit is heel interessant en dit komt heel dichtbij. Petrus gaat het leven van de prediker en de beleidende leden toetsen. Hij gaat dus naar het leven kijken. Hoe leeft iemand? Nou, ik heb dat eerder hier gezegd. Ik ben opgegroeid in het Westland, in de glastuinbouw. En daar zeiden ze, als je in een glazen huisje woont, moet je niet met stenen gooien. Als je de naam van Jezus op de lippen neemt, dan mogen ze ook naar je leven kijken. Als je je hebt laten dopen, en voor zover je het nog niet gedaan hebt hier bij de aansporing, dan geef je een getuigenis, maar dan mag men ook jou aanspreken op dat getuigenis, toch? Want je wordt op grond van je getuigenis gedoopt. Maar ik mag je ook aanspreken op dat getuigenis als ik iets in je leven zie wat daarmee niet overeenkomt. Ben je blij met zo'n broeder en zuster? Petrus zegt, nee, ik ga het niet over de gaven van onderscheiding van geest hebben. Ik zet ook niet alle dwalen op een rijtje. Weet je wat een belangrijke toetssteen is, hoe je het kan weten? Hoe leeft iemand? En nu moet ik er vlug wat bij zeggen, want ik zie een paar kritische kijkers. Nu moet je oppassen, en ik zeg het ook tegen mezelf, hè? Nu moet je oppassen om niet iedereen die anders denkt dan jij te typeren als een dwaalleraar of als een valse profeet. Begrijp je wat ik bedoel? En ik zal het toelichten. Het is een klassiek voorbeeld, bekend denk ik, althans voor de lezers onder ons. Maar je hebt vast wel eens gehoord van de bekende Engelse opwekkingsprediker John Wesley. Zo niet, Google vanmiddag, ga over hem lezen. John Wesley had een Arminiaanse inslag. Dat betekent, hij legde heel veel nadruk op de keuze van de mens. Je moet voor Jezus kiezen, anders ga je verloren. Maar er was nog zo'n krachtige prediker, en dat was George Whitefield. Misschien heb je er ook wel eens van gehoord. En George Whitefield, dat was meer een, ja, hoe moet ik dat eens zeggen? Een beetje meer een gereformeerde man. Die dacht heel sterk vanuit de verkiezingsleer. Het gaat niet zozeer om de keuze van de mens. Het is de uitverkiezing van God die bepalend is. Nou ja, misschien zeggen die niks. Maar dat is een groot verschil. En wat gebeurde er toen? Toen stierf John Wesley. En toen waren de mensen, typisch hè, dat is echt menselijk dit. Die gingen naar Whitefield toe en zeiden, joh, George, John Wesley is overleden. Maar mag ik jou een vraag stellen? Verwacht jij John Wesley straks in de heerlijkheid bij God te ontmoeten? Daar was ik wel eens benieuwd naar. Want jullie liggen qua leer uit elkaar. Toen zei George Whitefield, het bekende, beroemde antwoord. Hij zegt, ik denk dat ik hem niet ontmoet. Nou, daar schrik je van, hè? En toen voegde hij daaraan toe. John Wesley zal dichter bij de troon van God staan dan ik. Kijk, als we het over deze dingen hebben, past ons ook wel ootmoed, voorzichtigheid en nederigheid. Want weet je wat nou het kenmerk was van Wesley en Whitefield? Het waren godvrezende, toegewijde godsmannen. En je kan wel eens met iemand verschillen in de leer, tot op zekere hoogte, voordat er vragen over komen. Maar waarvan je wel in het leven proeft, is een man Gods. Een vrouw van God. Begrijp je het verschil? Dus wees wel voorzichtig in je waardeoordeel. Kijk vooral naar het leven. Nou, we gaan even daarop inzoomen. Want Petrus leert dus dat immoraliteit, dat is de samenvatting van 2 Petrus 2, een kenmerk kan zijn van een dwaalleraar, van een valse profeet. Iemand vraagt, Jacques, wat is immoreel gedrag? Dat is een moeilijk woord. Ik heb het er even bij gezocht. Dat is gedrag dat in strijd is met gedrag dat als algemeen goed wordt beschouwd. Bij immoreel gedrag is er niet of nauwelijks besef van wat goed is of wat slecht is. Je leeft eigenlijk voor het vaderland weg. En nou ga ik niet alle versen na. Ik ga er even wat puntjes uithalen. Ik zal de versen noemen voor de schrijvers onder ons. Dat vind ik altijd heerlijk om te zien. Voel je die bezwaard als je niet schrijft, maar het is een tip. Want het is best veel. Ik noem er 5 punten uit 2 Petrus 2. Het eerste wat Petrus zegt waar je immoraliteit aan kan herkennen is dit. Immoraliteit wordt gekenmerkt door hebzucht. Dat is het eerste. Dat noemt hij onder andere in vers 3 en in vers 14. Wat is hebzucht? Hebzucht geldt voor jongeren en ouderen. Hebzucht is een sterke drang naar altijd meer. Meer, meer, meer. Ja, dan gaat het natuurlijk niet over meer van de Heer Jezus in je leven. Je begrijpt het wel. Maar dat heeft dan betrekking op bijvoorbeeld geld. Of op materie, op status, op aanzien, op macht.
Je verlangt naar meer. En wat is nou het kenmerk van een dwaalleraar? Dat is dat hij altijd bezig is met geld bijvoorbeeld. Ik ben heel voorzichtig met geldpredikers. Dat er zo de nadruk wordt gelegd op geld, of dat nou tienden zijn of niet. Het is een prima maatstaf, maar als je het er altijd over hebt, dan word ik heel onrustig. Petrus zegt, hebzucht is het kenmerk van dwaalleer. Kijk, dat we moeten geven mag duidelijk zijn. En dat wil ik ook wel een keer gezegd hebben. Maar dat komt van binnenuit niet omdat ik het zeg. Maar omdat je de Heer Jezus lief hebt. En dat je zegt, Heere God, ik heb me niet alleen overgegeven naar geest, ziel en lichaam, maar met mijn portemonnee ook, dat. Maar dat is iets anders als claimen. Als het over geld gaat, pas op. Geld en evangelie, over het algemeen geen vrienden. Je begrijpt wat ik bedoel. Het is glad ijs. Maar het kan ook betrekking hebben dus op status, op aanzien, op macht. Manipulatief gedrag, ook door prediking. Ik ben een geroepen knecht van God en omdat ik dat ben, dan zeg ik tegen jou. En er wordt de naam van Jezus nog bijgehaald. Het is gevaarlijk. Dat zit allemaal in hebzucht. Status, eer, aanzien, noem maar op. Het tweede, tip het maar aan, hè. Ooit zei iemand, je hoeft je neus niet in de vuilnisbak te steken om te weten dat het stinkt. Dat weet je wel, toch? Tip het maar aan, zoek het uit verder. In de goede zin van het woord. Het tweede, wat hij noemt, is onreinheid. Vers 10, vers 14, vers 18. En in 2 Petrus 2, want rein en onrein zijn natuurlijk heel Bijbelse begrippen. Maar in die versen spreekt Petrus specifiek over seksuele onreinheid. En dat is een ontzettend groot probleem vandaag. Buiten de kerk in de seculiere wereld, ook daar. Maar ook in de christelijke gemeente. En ik denk dat dit een van de grootste problemen is waar de kerk vandaag mee te maken heeft. En wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Waarom gaat er zo weinig kracht uit van de christelijke gemeente vandaag? Naar mijn overtuiging is dit de oorzaak. Waarom zijn we zo weinig wervend naar de wereld? Waarom is het soms zo lauw in ons leven? Niet in alle gevallen, maar in veel gevallen. Heeft het te maken met seksuele onreinheid. We missen de kracht. En we zoeken het in kring A, B of C. En verwachten het daar te ontvangen of zo. Maar je kan het gewoon hier ontvangen, in de CRA. En ieder die gelooft, en ieder die wil, die komen. Maar de vraag is, wat zit er tussen de Heere God en ons in? Moet hij zijn geest terugtrekken? Seksuele onreinheid heeft alles te maken met de begeerte van het vlees. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen, jongeren en ouderen, getrouwd of ongetrouwd. 1 Korinthe 6 vers 18 zegt, ontvlucht de hoererij. Vluchten. Jozef, vluchten weg. En broeders, zusters, ik zeg niet dat er geen strijd is vandaag, die is er, maar we hoeven in die strijd niet het onderspit te delven. En ik geloof persoonlijk dat juist de gemeente een heel krachtig instrument is vandaag om elkaar te helpen, overwinning te behalen, ook hierover. Geloven we dat? Of denk je, ja, dat is een deelgebied, daar kan de Heer gewoon niks mee. Nee, hij heeft de overwinning behaald over zonde, dood en graf. En de getuigen zijn er tot op de dag van vandaag. Hij is gekomen, Jezus, om de werken van de duisternis te verbreken. Dat is evangelie. Dat doet hij in jou, door jou heen. Het derde wat ik wil noemen, vers 10. Dus je trekt de lijnen wel door, hè? De dwaalleraars, als het gaat, hoeveel geestelijk leiders zijn niet gevallen op dat tweede punt, hè? En als je geen oogklep op hebt en je bent een beetje thuis in de christelijke wereld, dan weet je dit. En dat is aangrijpend. Ook naar de nieuwe generatie toe. Het derde wat ik wil zeggen is vers 10, gezagsondermijning. Een van de kenmerken van immoraliteit is dat men niet met gezag om kan gaan. Ik moet het sterker uitdrukken. Hij zei veracht, of beter gezegd, minacht het gezag. Een van de belangrijkste kenmerken van een dwaalleraar is dat die niet aanspreekbaar is. Niet te corrigeren, eigenwijs, ten diepste rebels. Dat is wat Petrus zegt. Aangrijpend, hè? En wij leven in een wereld met een gezagscrisis op allerlei niveaus. We laten ons heel moeilijk gezeggen en corrigeren. En dan weet ik het wel. Het moet gaan, leiderschap vanuit de Bijbelse gezindheid. Laat dat duidelijk zijn. En daar mag je ook ons als leiding op aanspreken. Hè? Vanuit de juiste gezindheid. Maar tegelijkertijd vinden mensen het moeilijk om zich te onderwerpen aan gezag. Het zijn moeilijk corrigeerbaar. En ten diepste is dat rebellie. Je hebt het rijtje wel helder, hè? Hebzucht, onreinheid, gezagsondermijning, losbandigheid, is het vierde. Vers 13 en vers 18. Het heeft alles te maken, losbandigheid, met een buitensporig gedrag. Hoe luidde die leus ook alweer? Laten wij eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En er is een bekende Nederlandse volkszanger. Die kennen jullie niet natuurlijk. Maar die zingt, leef alsof het je laatste dag is. Nou, een van onze zonen was zo slim, die zegt, ja, maar goed, je kan hem ook geestelijk toepassen. Dat is waar. Maar dit is het motto van de wereld. Leef alsof het je laatste dag is. Pluk de dag, laten we eten, drinken en vrolijk zijn. En weet je wat we helemaal kwijt zijn? Leef in het perspectief van de eeuwigheid. De Puritijnen voeden de mensen op om te leren vandaag te leven in het perspectief van de eeuwigheid. De 60 jaar, 70 jaar, misschien 80 jaar hier op aarde is voorbereidingstijd op de tijd die komt. Daarvoor zijn we hier op aarde. En daarom is losbandigheid iets verschrikkelijks. Daarom, broeders, zusters, ik zeg het uit liefde, maar er is heel veel leegheid. Daar moet je ook mee oppassen, jongelui, met die telefoon en zo. Er is zoveel leegheid. Allemaal kijken, scrollen, eindeloos. Je wordt allemaal niet wijzer van. Er komt van alles binnen. Je leert losbandig te leven. Dat is wat de maatschappij stimuleert. Pluk de dag. Leef alsof het je laatste dag is. Peter zegt dat is een kenmerk van een dwaalleraar. Van immoreel gedrag. Maar we zien het ook bij veel gelovigen vandaag. Het laatste, vers 13 en vers 19. Hij heeft het over bedriegerij. En dat heeft alles te maken met niet eerlijk zijn. Oneerlijkheid. Mensen met mooi klinkende woorden en loze beloften uiteindelijk toch misleiden. Dat is aangrijpend, hè? Onoprechtheid. Niet transparant zijn. Dubbele agenda's. Dat zegt vers 13 en 19. Bedriegerij. Nou, ik heb het even samengevat, hè? Nogmaals, het voorbeeldje van die vuilnisbak begrijp je wel. Het probleem van de dwaalleraars is immoraliteit. Hebzucht, onreinheid, gezagsondermijning, losbandigheid en bedriegerij. En broeders, zusters, laten we eerlijk zijn. Er zijn drie krachten die door de geschiedenis heen al zoveel kapot hebben gemaakt in de maatschappij, in de kerk, in de huwelijken, in de gezinnen. En wat is dat? Dat zijn de drie krachten seks, macht en geld. Alle zonden zijn op deze drie krachten terug te herleiden. Deze drie krachten hebben door de geschiedenis heen hun vernietigende werk gedaan. En als we nou terugkijken op de geschiedenis en we zien dat, dan zou je toch zeggen vandaag, nou ik begin er niet meer aan. En toch blijven het krachten, hè? Die je moet kunnen weerstaan. Mag ik eens vragen, ben je blij met 2 Petrus 2? Nee, je hoeft je vinger niet op te steken. Maar ben je echt blij met dit hoofdstuk? Zeg, Heere God, dank u wel voor 2 Petrus 2. Nou ja, er is één kritische luisteraar, niet meer dan één, die zegt toch, en die stelt de vraag, maar Jacques, zit er nou nog evangelie in deze boodschap? Nou, ik kan met heel mijn hart zeggen, jazeker zit er evangelie in. Maar daar kom ik zo op. Evangelie zit hier zeker wel in opgesloten, alleen je moet soms wel goed lezen. Maar blijf er nog even bij. Want eerst wil Petrus heel helder hebben dat op het moment dat er sprake is, luister goed hoor, van afwijkingen in de leer, dat zich ook gaat vertalen in de praktijk van het leven. En als iemand immoreel leeft, dan zal die ook de leer aan gaan passen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is een wisselwerking. Als ik immoreel wil leven, dan zoek ik ruimte in het woord om dat leven te rechtvaardigen. En als ik afwijk in de leer, dat zijn heel vaak de mensen die als eerste ook immoreel gaan leven. Die twee houden verband met elkaar. Het wordt zichtbaar. En weet je wat ik het meest aangrijpend ook uit dit hoofdstuk vind? Dat lees je in vers 14. Die dwaalleraars, die verlokken de onstandvastige mensen. En dat moet ik eerlijk tegen je zeggen. Als je niet stevig staat in de schrift, dan ben je een prooi voor dit soort leer. Want het voelt soms goed. En de naam van Jezus wordt genoemd, maar het is niet altijd goed. Niet alles wat goed voelt, is ook goed. En daar staat heel specifiek in vers 14, de onstandvastige mensen worden hiermee verlokt. Daarom, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen, dat je niet met elke wind van leer wordt meegeslingerd, maar dat je onderscheiding hebt vanuit de schriften. En er wordt in vers 20 nog genoemd dat de dwaalleraars in het verleden de besmettingen van deze wereld zijn ontvlucht door de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Maar we moeten eerlijk vaststellen op grond van dit hoofdstuk dat hun belijdenis dat Jezus Heer is slechts een lippenbelijdenis is geweest. En het komt overeen met wat Jezus zegt in Lucas 6 vers 46. Hij vraagt, waarom noemt u mij Heere, Heere en doet niet wat ik zeg, dat is het. Daarom is het staan hier ook best gevaarlijk. Daarom is het op je lippen nemen van de naam van de Heer Jezus ook best gevaarlijk. Blijf het vooral vrijmoedig doen hoor. Ik bedoel, ik ga niet knabbelen aan jullie vrijmoedigheid, maar je begrijpt me wel. Want ik heb het over dat wat we leren, moeten we ook leven. En we zijn allemaal werk in uitvoering, laten we dat ook eerlijk tegen elkaar zeggen. Maar laten we elkaar wel meenemen. Achter de Heer Jezus aan. En dan komt hij in vers 22 tot de slotconclusie. En dan zegt hij, schrik niet hoor, deze leraars, maar je kan ook zeggen deze mensen in het algemeen. Maar je leest wat er staat. Zij zijn als honden teruggekeerd naar hun eigen uitbraaksel. En als gewassen varkens naar het rondwentelen in de modder. Dat is wat. Misschien wel de krachtige zin. Iets geproefd van de tegenwoordigheid van God. Onder de indruk van zijn macht en majesteit. Maar toch uiteindelijk, je hebt even om de hoek gekeken. Maar je zakt weer helemaal terug. Het is gevaarlijk hè vandaag. Zeker jongelui, als je misschien studeert of werkt op een plek waar je de enige bent die gelooft. Nou, dat vraagt heel wat. Het is niet makkelijk vandaag. En ik ben nog niet zo heel oud. Maar toen ik op de middelbare school zat, was het al makkelijker. Laten we gewoon eerlijk zijn. Het is echt geen makkelijke tijd voor jongelui. Dus ik onderschat dat niet. En het is heel verleidelijk om als een hond terug te gaan naar je uitbraaksel. Nou, het is niet zo smakelijk vanmiddag, dat besef ik. Maar het is een beeld van het innerlijk. Ze waren voor even vertrokken uit de wereld, maar ze zijn teruggekeerd naar hun uitbraaksel. Ze zijn innerlijk niet werkelijk veranderd. Beeld van je innerlijk. En het tweede beeld is het beeld van het varken. Dat heeft met je uiterlijk te maken. Het zag er eerst uiterlijk veelbelovend uit. Maar ook in het openbaar zijn ze uiteindelijk teruggevallen in hun oude levenspatronen. De modder is uiteindelijk hun echte thuis. Vind je het niet aangrijpend, dit stukje? Dat vind ik heel aangrijpend. En nu worden er vier beelden gebruikt. Daar ga ik niet lang bij stilstaan. Om dit duidelijk te maken. Vroeg of laat, dat zeg ik in alle liefde, zal het oordeel van God over deze leraars en over deze mensen gaan komen. En als je het niet gelooft, de Bijbel levert het bewijs. Want als eerste worden genoemd in vers 4 de engelen die gezondigd hebben. Ze zijn ontrouw geworden. En je moet hier hoogstwaarschijnlijk denken aan de geschiedenis in Genesis 6. Dat die engelen menselijke gedaante hebben aangenomen en gemeenschap gehad hebben met de vrouwen. En het oordeel, ja, ze worden bewaard voor de dag van het oordeel. Het kan een tijd duren, maar die dag gaat komen. Het tweede, dat is heel bekend natuurlijk, vers 5. Het spreekt over de oude wereld. De mensheid die leeft in de dagen van de zondvloed. Er was sprake van slechtheid, goddeloosheid. Is gewaarschuwd, het oordeel komt eraan. Het oordeel is ook daadwerkelijk gekomen. Het duurde misschien even. En Noach was een prediker van gerechtigheid. Het duurde even, maar het oordeel is gekomen. Het derde voorbeeld.
Sodom en Gomorra. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. Hè? Die steden zijn met de grond gelijk gemaakt. Dat is verschrikkelijk. Ook daar was gewaarschuwd. En laat ik dat ook eerlijk zeggen. Daar was sprake van allerlei losbandigheid. We spreken vandaag wel over het plegen van sodomie. En wat bedoelen we dan? Het verrichten van onnatuurlijke seksuele handelingen. En je moet vandaag voorzichtig zijn in wat je zegt. Maar uiteindelijk was de homoseksuele praxis daar volop actief, werd volop uitgeleefd. Maar de Bijbel heel andere dingen over leert. Ik weet niet of je met me meevoelt, maar 2 Petrus 2 is ook de tijd van vandaag. En het oordeel werd aangekondigd over Sodom en Gomorra. Als er nog 20 zijn, als er nog 10 zijn, maar die waren er niet meer. Geen 10 rechtvaardigen meer. En de stad is in as opgegaan. En het laatste, Bileam, vers 15. Waarom wordt hij in dit hoofdstuk genoemd? Je zou zeggen, dat past toch niet? Nou, het past wel, want waar het hier om gaat is, hij had het loon van de ongerechtigheid lief. Bileam, die was gek op geld. En koning Balak van Moab, die had gezegd, als jij Israël vervloekt, krijg je van mij een grote zak met geld. Ja, toen begon er iets in hem in beweging te komen. En hij is gestraft, weet je hoe? Door een ezel. De Bijbel zegt dat stomme lasdier heeft het verhinderd. 4 voorbeelden, kan je allemaal uitwerken, kan je preek apart over maken. Van situaties, van steden, van personen die lang moesten wachten op het oordeel. Die in ongerechtigheid hebben geleefd, maar het oordeel van God is gekomen. En dat geldt vandaag nog. En het feit dat het nog lang duurt, heeft alles te maken met het geduld van de Heere God. Jacques, ga nou maar naar het evangelie toe. Dat ga ik nu doen. Ik heb het beste voor het laatst bewaard. Want weet je wat ik zo heerlijk vind? En dat raakt mijn hart in een tijd waarin er zoveel gebeurt. En jongelui, ik ben met jullie bewogen. En we hebben zelf kinderen en ik zou elke dag wel mee willen lopen aan hun hand. Hen begeleiden, alles willen laten zien. De listen die overal achter, het kan niet. Maar ik weet dat er één boven al deze dingen staat. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Dat is de naam van Jezus. En ik wil je vanmorgen vooral dit verkondigen, dat hoe slecht de tijd ook is, en die is slecht, er staat er één boven die volledig in beheer en controle is. En die niet laat varen het werk wat zijn hand ooit is begonnen. We bevinden ons midden in 2 Petrus 2, vers 2. En wat is dan het evangelie hier? Nou, weet je wat het evangelie is? Dat in de tijd van de zondvloed er een Noach was. En daar word ik zo blij van. Zijn van die korte zinnetjes. En er was een Noach. En wat lezen we over hem in Genesis 6 vers 9? En Noach was rechtvaardig en oprecht man onder zijn tijdgenoten. En Noach wandelde met God. Weet je wat ik hieruit leer? Jongelui, laat je bemoedigen. Het is mogelijk om vandaag met Jezus te wandelen. In een wereld vol immoraliteit. Waar iedereen zegt, leef je leven en leef alsof het je laatste dag is. En daar was een Noach. Die als een levende vis tegen de stroom inzwom. Om bij de bron uit te komen. Herken je dat in je leven? Dat is een lichtpunt. Dat is het evangelie. En dat wordt samengevat in het 9e vers van 2 Petrus 2. Want de Heere weet de Godvruchtige uit de verzoeking te verlossen. Dat is het evangelie. Geweldig. Je hoeft niet te vrezen voor deze tijd. Wees wel voorzichtig. Maar vrees vooral God. Heb ontzag voor hem en voor zijn woord. En er was een Noach. En weet je wat het gevolg was van de omgang van Noach met de Heere God? Wat was het gevolg van zijn godzalige levenswandel? Nou, terwijl hij op aarde leefde, werd hij bewaard in het oordeel. Het oordeel heeft Noach niet geraakt. En het is helemaal naar het woord van Jezus. Ik bid niet, Johannes 17, vers 15, dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hem bewaart voor de boze. God kan je in de verzoeking, te midden van de verzoeking, bewaren. Jongelui, wil je als een Noach zijn? Ja, hij heeft het niet makkelijk gehad, klopt. Maar hij is wel in een nieuwe wereld aangekomen. Is dat mooi of niet? Waar wil je aankomen? Wat is je verlangen? Deze wereld die gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, en dat heeft Noach gedaan, die blijft tot in eeuwigheid. Noach kwam aan, en ik bedoel dat niet spottend, maar met droge voeten. In een nieuwe wereld. Tweede voorbeeld. Wat het evangelie inhoudt. En in de tijd van de immoraliteit in Sodom en Gomorra was er een Lot. Nou, Lot woonde eerst bij Sodom. Later in Sodom. En nog weer later maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Sodom. Nou kan je natuurlijk uren discussiëren of Lot de juiste keuzes heeft gemaakt. Laat ik maar even liggen. Er zit wel evangelie in. Misschien zeg jij vanmorgen wel, ik heb in mijn leven ook verkeerde keuzes gemaakt. Maar er is altijd een weg terug. Er is altijd een God die daarboven staat. En ik ben zo blij met het getuigenis in 2 Petrus 2, vers 7 en 8. Want daar spreekt de Bijbel, ondanks dat Lot niet altijd de goede keuzes heeft gemaakt. Lees maar mee, Lot was een rechtvaardige die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen. En daar staat, Lot kwelde dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel bij het horen en zien van de wetteloze daden. Kwellen, dat betekent hier vanuit het Grieks, ja, schrik niet, hij folterde zichzelf. Hij pijnigde zichzelf door dat wat hij hoorde en wat hij zag om zich heen. Mag ik eens vragen, herken je dat? Wat is in Lots leven het bewijs dat hij rechtvaardiger was? Hier heb je het. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel. Hij kon er maar niet aan wennen. Dit is het. En weet je wat het ergste oordeel is wat God kan geven als hij ons overlaat, Romeinen 1, aan het goeddunken van ons eigen hart? Als je eraan bent. Dan zeg je, oh, maak je druk om, Jacques. Altijd zo extreem, niet zo extreem. Ze hebben tegen mij ook gezegd, niet al te rechtvaardig, niet al te goddeloos, een beetje zo die grijze weg. Nee, dat kan niet in deze tijd. Het kan niet als je hiervoor kiest. Ga je om en keer je als een hond terug tot je uitbraaksel. En als een varken ga je weer ronddolen in de modder. Echt hoor. En ik bedoel dit echt uit de liefde van mijn hart, al was dit mijn laatste preek. Je kan niet meer heulen met de vijand. Je gaat gegarandeerd om. Maar er was een Noach. En er was een Lot. En weet je wie zij aan hun zijde hadden? De Heere God. Het rijmt nog ook. En ik kan dit niet in je hart leggen. Ik wil het ook in het hart van mijn kinderen leggen. Maar ik wil het zo duidelijk maken dat de wereld voorbij gaat. En wie met de wereld leeft, die zal met de wereld sterven. Maar wie vandaag met vallen en opstaan met God leeft, die blijft tot in eeuwigheid. En waar leef je voor? Leef je voor 60, 70 of 80 jaar? En ga je mee in de immoraliteit van deze wereld? En ik ben er in mijn leven achter gekomen dat het ook nog niet eens bevredigt. Er zijn er hier meerdere die hebben in de wereld geleefd, die hebben het daar gezocht, maar niet gevonden. Het is belangrijk. Neem het ter harte. God spreekt tot je. In bewogenheid en liefde. En hij wil jou of als een Noach bewaren in de verzoeking. En Lot, wat lezen we van hem? De Heer heeft hem voor het oordeel weggenomen uit Sodom. Ook dat kan. Of hij bewaart je in de verzoeking, of hij bewaart je voor de verzoeking. Maar hij zorgt voor je. Ik ken je, ik weet waar je doorheen gaat. Jongelui, hij kent je als je oprecht bent met de Heer in de wandel met hem. Hij weet wat er in je omgaat. Je strijd, je moeite, je aanvechting. Maar hij laat vanmorgen 2 personen zien die hebben volhard tot het einde. En verbindt dat nou niet aan hun karakter of zo. Ja, Noach die kon dat. Of Lot die was intellectueel. Of ja, nou, nee, het was God op wie ze gericht waren. Ze wandelden met hem. En Noach nog meer dan Lot, denk ik. En dat vind ik zo bijzonder. Weet je, ik geloof, en laat je als ouders en grootouders bemoedigen. Ik geloof dat Lot gered is, mede door de voorbeden van Abraham. Ik hoop dat je daar moed uit put. Ik ken een gezin, ze hadden 12 kinderen, of 10 kinderen. Ja, als het er heel veel zijn, dan ben je soms de tel kwijt. Maar je had een godvrezende ouders. En die man die leefde met de Heer, had echt een voorbeeld. En geen één van zijn kinderen kende de Heer toen hij stierf.
Had met ze gesproken, voor ze gebeden. Had Lot laten zien, had Noach laten zien. Had de immoraliteit van de wereld laten zien in de termen van 2 Petrus 2. En hij stierf. En geen een van zijn kinderen waren behouden. Dat is wat. En toen zagen ze hun vader sterven. Een rechtvaardige. En na zijn dood zijn ze allemaal tot geloof gekomen. Abraham heeft voorbeelden aan. Heer, als er nog 10 zijn. Heer, als... En toch heeft God in genade omgezien naar Lot. En ik weet wel, het is ook de keuze. Ik begrijp het allemaal. Maar er liggen gebeden. En laat je bemoedigen als ouders. Het is altijd te vroeg om op te geven, toch? En ook voor je kleinkinderen en ook voor de gemeente. Laten we volharden. Want de God die we dienen is in beheer, is in controle. En laat zich vandaag verbidden. Het is tijd, ik moet afsluiten. Ik ben zo blij met 2 Petrus 2. Ervaar het ook een beetje, of niet? Ik vind de Bijbel zo eerlijk. Ik vind de Bijbel zo open. Ik vind de Bijbel zo bewogen. Het is niet stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw. Dat is een leugen. Ja, alles zal nieuw worden voor hen die in Christus Jezus zijn. Alleen voor hen. En buiten hem is geen leven. Maar hij nodigt je vanmorgen. Zal ik het voor je samenvatten, hè? Voor sommigen was het veel. 4 lessen, puntsgewijs. En daar sluit ik mee af. Welke levenslessen komen door deze boodschap tot ons? Het eerste is dit. Broeders, zusters, blijf bij wat je hebt geleerd. 2 Timotheus 3, vers 14. En houd vast wat u hebt. Openbaring 3, vers 11. Blijf bij de gezonde leer. Toets de dingen. Ook wat ik vanmorgen zeg. Wees een bereer. En toets of het zo is. Dat is belangrijk. Blijf je bij de les. Kom hier niet naartoe. Ga zitten. Nou ja, die man zal wel een boodschap hebben. Nee, kom hier biddend en verwachtingsvol naartoe. En vanmiddag ga je het nakijken. Of vanavond. Maar je begrijpt wat ik bedoel. 2. Waak over je ziel. Want de eerste ziel die God aan je zorg heeft toevertrouwd is je eigen ziel. Als je niet voor je eigen ziel kan zorgen, kan je ook niet voor de ziel van een ander zorgen. En voorkom dat immoraliteit je leven binnenkomt. Dat is het tweede. En daarom wil ik je aansporen. Laten we, dat zeg ik in alle liefde, aanspreekbaar zijn en blijven op ons leven. Zullen we het afspreken? Ik kan geen formulier achter in de kerk neerleggen, maar ik zou het bijna doen. Blijf aanspreekbaar op je leven. En laten we elkaar aanspreken en aanvuren, zeker als we zien dat die grote dag nadert. Dat is het tweede. Het derde. Besef dat de Heer volledig in controle is. Ik zeg dat heel bijzonder, ook tegen die jongelui. En hij zal over je waken. En als je oprecht bent naar de Heer, en dan mag je best vallen. De rechtvaardigheid valt 7 keer, maar hij staat weer op. Dan mag je best vallen. Maar als je met de Heer wandelt, met vallen en opstaan, dan garandeer ik je. Hij verlost je uit al je verzoekingen. Als je hart maar volledig is gericht op hem. En het vierde, het laatste. Herken, en dit zeg ik ook tegen mezelf. Erken dat wij in dit alles zwak zijn. Paulus zegt het tegen de Korintiërs 1 Korinthe 10 vers 12. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Ik wil hier niet bedweterig zijn. Ik wil jullie niet een lesje leren in de zin van ik heb het helemaal op de rit in mijn leven. Ik heb jullie nodig, geloof je dat? Maar ik durf ook dit te zeggen. Jullie hebben ook vanmorgen mij nodig. Je hebt ook dit woord nodig. En als die erkenning er is, dan worden we sterker. Dan worden we groter. Niet qua naam misschien. Maar sterker omdat onze wortels uitgeslagen worden in het fundament. Wat God zelf is. 4 belangrijke lessen. En nu zegt er iemand. Jacques, ik ben een eenvoudige ziel. Nou, dan kunnen we elkaar een hand geven. Ik ben niet in staat om alle dwaling vandaag te doorgronden en uit te zoeken. Hoe zit het precies voor en tegens? Nou, ik zou het nog sterker vertellen. Dat is ondoenlijk om dat te doen. En ik sluit af met een voorbeeld wat ik misschien wel eerder heb genoemd. Er was een groot cruiseschip met heel veel mensen aan boord. En er was een man erg onrustig aan boord, want hij was angstig en bevreesd. Waarvoor? Voor de zandbanken, want ze gingen een gebied in waar ontzettend veel zandbanken lagen. En dat was bekend. En alle mensen vermaakten zich met van alles en nog wat. Ze hielden zich bezig met immoraliteit aan het cruiseschip. Ik weet wat het is, want ik heb regelmatig naar Engeland gevaren. Dat was dan niet cruisen, maar in 6,5 uur kon je ook heel veel doen. Ze vermaakten zich en die ene man maakte zich zorgen. Wat als we met deze enorme hoeveelheid mensen vastlopen op een zandbak? Als dat schip breekt, de ramp is niet te overzien. En hij kreeg het op zijn heup, hij ging naar matroos toe en hij zegt, weet jij waar hier de zandbanken liggen? En hij keek hem een beetje meewarig aan en zei, nee, dat weet ik niet, maar dat is mijn werk ook niet. Ik ben lekker aan het schrobben op het dek. Daarin vind ik mijn vreugde. Hij denkt, nou, ik moet hoger op. En hij keek naar de streep op de schouders van de verschillende bemanningsleden en hij vroeg de een naar de ander, weet jij het misschien? Niemand wist het. En toen trok hij de stoute schoenen aan en op een onbewaakt moment klom hij naar de stuurhut en zei, ik wil één iemand spreken en dat is de kapitein. En op een gegeven moment had hij de weg gevonden, het trapje gevonden, en hij kwam de stuurhut binnen en die kapitein die stond daar heel ontspannen te sturen. Zo'n ouderwets groot stuur, weet je wel. En hij zag die man binnenkomen met een lijkbleek gezicht. En hij zei, wat is er met jou aan de hand? Hij zei, ik ben naar u toegevlucht en ik heb één prangende vraag. Meer niet, dan ben ik weer weg. En hoe luidt die vraag? Hij zei tegen de kapitein, weet u waar hier de zandbanken liggen? Weet je wat die kapitein zei? Ik zou het je niet kunnen vertellen. Nou, die man die kon wel door de grond zakken. En net voordat hij wegviel, zegt hij, maar één ding weet ik wel. Dat is waar de vaagrol ligt. Nou, daar ben je er ook. Wij zijn niet in staat om alle dwalingen vandaag te doorgronden. Ik kan je een hele lijst noemen. Als je er interesse in hebt, mail me. Maar je komt er niet altijd uit. Eén ding weet ik wel, dat Jezus gezegd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één opdracht. In een tijd van immoraliteit, blijf dicht bij Jezus. En laat je niet weglokken, verlokken bij de eenvoudigheid die in Christus Jezus is. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Want wie hem heeft, die heeft genoeg. Vandaag en morgen en tot in alle eeuwigheid. Heere God, dank u wel voor 2 Petrus 2.